Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Es ist unser göttliches Recht, dass wir über uns selbst bestimmen.
Zügle deine Zunge, Hildegard.
So I went on a trip.
If you find your mother, what will you say? I'm just...
Mr. Lawson, I...
Look, Sid, stay out of this.
I know where your birth mother is.
Katovisie, de filmkeuze van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Katovisie. Een programma waar we een film aanraden om te kijken en deze samen met u overlopen. De film die we in deze aflevering bespreken is La Sociedad de la Nieve. Het is een film gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. De film gaat over een vliegtuigramp van een vlucht die op 12 oktober 1972 was opgestegen onderweg naar de Chileense hoofdstad Santiago. Aan boord waren er 45 passagiers aanwezig, onder andere de 40 leden van de rugbyclub Old Christians. Wanneer het vliegtuig boven het Andesgebergte vloog, crashte het neer en kwamen ze in een afgezonderde bergpiek terecht. Bij de crash was een groot deel van de passagiers al reeds gestorven. Na de eerste nacht sterven er ook nog verschillende andere mensen. De omstandigheden op de bergpiek zijn verschrikkelijk. Het is er ijskoud en er is geen enkele vorm van voedsel. Men besloot na vele dagen van honger om de overledenen als voedsel te gebruiken. Uiteindelijk zullen er maar 16 overlevenden zijn. Het verhaal was al eens verfilmd in 1993 en had de naam Alive. La Sociedad de la Nieve is een Spaanse film geregisseerd door Juan Antonio Bayona. Zijn bekendste film is de dramafilm The Impossible uit 2012. De muziek van de film is verzorgd door Michael Giacchino. Deze muzikant heeft van veel bekende films de muziek verzorgd. Zo bijvoorbeeld heeft hij de soundtrack gecomponeerd van Mission Impossible 3, Ratatouille, Cloverfield, Jurassic World, The Batman en nog vele andere grote blockbusters. De acteurs van de film zijn allemaal Spaanse acteurs. Er is in de film niet echt een hoofdpersonage. Er wordt meer een beeld gebracht van de groep als geheel. Al worden sommige personages, zoals Numa, Roberto en Nando, misschien nog net iets meer in de verf gezet. Numa wordt gespeeld door Enzo Vogrinic. Roberto wordt gespeeld door Matthias Recalt. En Nando wordt gespeeld door acteur Augustin Pardela. De acteerprestaties in de film zijn echt topwerk. De film heeft maar beperkte achtergrondsomgevingen. Hierdoor wordt er erg gefocust op veel close-ups om de emoties en de mimiek van de gezichten van de acteurs extra in de verf te zetten. De cinematografie van de film is ook echt van een topniveau. Gecombineerd met de sterke soundtrack en met de krachtige acteerprestaties word je helemaal in het verhaal opgenomen. In de film heeft het katholieke geloof een grote plaats. De meeste rugbyspelers zijn christelijk. Je ziet de personages regelmatig bidden. De paternosters zien we regelmatig passeren. Het geloof geeft de overlevenden de kracht om toch verder te zetten. We gaan dadelijk starten met de film. Eerst genieten we nog van de prachtige soundtrack.
Thank you.
De film start met een monoloog. Dit wordt gezegd door een van de overlevenden van de crash. Op 13 oktober 1972 stortte een Uruguayaans vliegtuig neer in het Andesgebergte. Er waren 40 passagiers en 5 bemanningsleden aan boord. Sommigen noemen het een tragedie, anderen een wonder. Wat is er echt gebeurd? Wat gebeurt er als de wereld je in de steek laat, als je geen kleren hebt en je bevriest, als je geen eten hebt en je stervende bent? Het antwoord ligt in de bergen. We moeten terug naar het verleden, wetend dat het verleden het meest verandert.
El 13 de octubre de 1972, un avión uruguayo se estrelló en la cordillera de los Andes. A bordo viajábamos 40 pasajeros y 5 tripulantes. Unos dicen que fue una tragedia. Otros hablan de un milagro. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? Cuando no tenés ropa y te estás congelando. Cuando no tenés comida y te estás muriendo. La respuesta está en la montaña. Hay que regresar al pasado, sabiendo que el pasado es lo que más cambia.
We zien tijdens de monoloog de bergpiek waar zich het verhaal zal afspelen. De camera toont de wijde omgeving. In de berg is enkel sneeuw te bespeuren. Het toont een lang en onleefbaar oppervlakte. Vervolgens neemt de film ons mee naar oktober 1972. We zien een rugbywedstrijd. Het is mooi zonnig weer. We bevinden ons in Montevideo, de hoofdstad van Uruguay. Dat is een land in Zuid-Amerika. We horen de rugbyspelers tegen elkaar roepen. Kom op, duwen. Kom op, Old Christians, zegt de coach. Gaan, we kunnen dit. Pak hem, kom op. Hup, Old Christians. Duwen, kom aan. Lopen, Roberto. Pas naar Nando. Roberto, gooien. Naar Nando, kom op. Pas, Roberto. Pas de bal. Na de wedstrijd neemt de film ons mee naar de kleedkamers. We zien de spelers zich omkleden en douchen. Nando zegt boos tegen Roberto: als ik zeg de bal passen, moet je de bal passen. De jongens zijn elkaar wat aan het plagen en er wordt een reflectie gedaan over de match. We leren in deze scène verschillende rugbyspelers kennen. Zo zien we in deze scène onder andere Marcelo, Gaston, Roberto, Nando, Coco en de coach Gustavo. Het is een scène die laat zien dat de sfeer erg goed zit in het team en dat ze elkaar vertrouwen door dik en dun. Er wordt in de scène gesproken over een vliegtuigvlucht. De spelers zouden naar Chili overvliegen voor een grote match. Ze hebben elke speler al aangesproken om mee te gaan, buiten één iemand. En dat is Numa. De film neemt ons mee naar de kerk. De meeste spelers zijn erg christelijk. We zien Numa die van voor in de kerk zit. Het is een prachtige kerk in de Byzantijnse stijl. Gaston komt de kerk binnen net tijdens de evangelie. Hij zet zich achteraan in de kerk. Hij doet teken naar Pancho, iemand die ook in het rugbyteam zit. Hij zegt al fluisterend dat hij een briefje heeft voor Numa. Pancho neemt het briefje aan en laat het via de andere rugbyspelers die in de kerk zitten doorpasseren naar vooraan de kerk, recht naar Numa. Op het briefje staat: kom naar Chili, man. Na de mis gaan enkele rugbyspelers naar een café. Numa vertelt geen interesse te hebben om mee te gaan naar de wedstrijd. Hij is volop aan het studeren en houdt eigenlijk helemaal niet van rugby. De anderen aan tafel zeggen: $45 om naar Chili te gaan? Een betere deal ga je niet vinden. Twee van de rugbyspelers gaan van tafel. Numa blijft achter met Pancho. Pancho is de beste vriend van Numa. Hij zegt tegen Numa: wil je een echte reden om te gaan? Oké. Ik wil nog een laatste keer samen zijn. Je studeert bijna af. Daarna is het alleen nog werken. Je wordt Montevideo's beste advocaat en we zullen trots zijn. Maar dan leven wij ons eigen levens. Dit kan onze laatste reis samen zijn. Numa is wat aangedaan door deze woorden en zegt al lachend: wil je me soms laten huilen?
No me voy a ir al viaje con estos dos boludos. Por favor, te lo pido.
No me van a convencer con esto, Pancho.
¿Tienes un buen argumento para convencerte?
A ver.
Yo quiero ir con vos. En un par de meses te vas a recibir. Vas a empezar a trabajar sin parar. Vas a ser el mejor abogado de todo Montevideo y vamos a estar orgullosos de vos. Pero vas a hacer tu vida y yo la mía. ¿Te pusiste a pensar que este puede ser el último viaje que podemos hacer juntos?
¿Qué me quieres hacer llorar también?
Numa gaat naar huis. Zijn hond wacht hem enthousiast op. Hij gaat naar zijn bureau en probeert te studeren. Numa studeert voor advocaat. Plots ziet hij het briefje van de rugbyspelers zitten, dat ze hem tijdens de mis hebben doorgegeven. Hij moet denken aan wat zijn beste vriend Pancho hem vertelde. Numa kijkt naar de hond, die rustig voor de haard zit. Wat denk je, champ? Zegt hij tegen het dier. Numa heeft zijn beslissing gemaakt. Hij zal mee naar Santiago gaan voor de rugbywedstrijd. Het is zover. We zien de luchthaven van Montevideo. Het is een zonnige dag. We zien iedereen rustig en vrolijk aankomen. Iedereen neemt afscheid van zijn familie, vrienden of gezin. De coach van het rugbyteam, genaamd Gustavo, kijkt na of al zijn rugbyspelers er zijn. Er wordt nog, met het hele team, een groepsfoto gemaakt voor het vliegtuig. Het vliegtuig vertrekt. We zien de familieleden vanuit de luchthaven het vliegtuig nakijken. De sfeer in het vliegtuig zit heel goed. De film laat ons de weg van het vliegtuig zien. We vliegen door de besneeuwde bergen. Tijdens de vlucht worden foto's gemaakt, wordt er gekaard, gerookt en lopen de verschillende rugbyleden rond om met elkaar een praatje te maken. Plots is er sprake van turbulentie. De haai heeft honger vandaag, zegt Carlos, een van de rugbyspelers. Gaston vraagt: de bergketen? Is het waar dat hij alles wat overvliegt omlaag zuigt? Ja, zegt Carlos. Numa en Pancho kijken geïnteresseerd naar wat Carlos daarop gaat antwoorden. Dat klopt, antwoordt hij. De warme winden uit Argentinië botsen met de koude berglucht, wat een zuigend effect geeft. Je maakt een grap, antwoordt Numa met een zenuwachtig lachje. Carlos antwoordt ernstig. Nee, daarom is er turbulentie.
Opa! Nos mordió un poquito el tiburón.
La cordillera, ¿eh? ¿De verdad que se quiere chupar a cada uno que intenta pasar por arriba?
Sí, es verdad, ¿eh? Los vientos cálidos del campo argentino chocan contra el viento frío de la montaña y genera un efecto de succión.
Nah, me estás jodiendo.
No te estoy jodiendo. Por eso las turbulencias.
Carlos neemt een notitieboekje en daarop maakt hij een schematische tekening. We zijn het een stap voor. Kijk, dit is de bergketen. Wij moeten van hier naar hier. Maar de route is geen rechte lijn. Was het maar zo simpel. De bergketen is gigantisch. Daarom vliegen we naar het zuiden, waar een lagere pas is. Daar steken we over en in Chili gaan we bij Curicó weer naar het noorden. 10 minuten later landen we in Santiago.
Pero nosotros somos más pillos. Mira. Esta es la cordillera. Nosotros tenemos que ir de acá a acá. Pero la ruta no es en línea recta. Imagínate, no se puede cruzar así como así, la cordillera es colosal. Por eso viajamos hacia el sur en búsqueda de un paso más bajo. Lo cruzamos y ya en Chile miramos hacia el norte en Curicó y en 10 minutos estamos aterrizando en Santiago.
We zien het vliegtuig door een mist van wolken vliegen. De piloot roept op om meteen te gaan zitten en de gordel weer om te doen. We landen zo in Santiago, zegt hij. Numa kijkt naar buiten door het raam. Hij ziet dat de druk op de vleugel erg toeneemt. De turbulentie neemt ook erg fel toe. Het vliegtuig maakt plots een diepe duik. Er heerst paniek. Iemand van de passagiers, die nog recht stond in het vliegtuig, vliegt recht tegen het plafond en valt met een smak op de grond. Numa ziet dat het vliegtuig wel heel erg dicht tegen de berg begint te komen. De piloten doen erg hun best om het vliegtuig terug omhoog te krijgen. Het vliegtuig wordt recht naar een berg getrokken. Verschillende passagiers beginnen uit angst aan onze vader te bidden. Dan is het zover. Het vliegtuig raakt de top van een berg. De achterkant van het vliegtuig breekt en verschillende leden vliegen uit het vliegtuig. Het vliegtuig wordt naar alle kanten gesmeten. We zien verschillende mensen in allerlei richtingen van het vliegtuig vallen en we horen ledematen kraken. Dan wordt het beeld zwart. We zien geleidelijk aan terug beeld. We kijken door de ogen van Numa die wakker wordt. Hij ziet overal bloed. Hij maakt zijn gordel los. Hij hoort en ziet allemaal schreeuwende mensen. Er heerst overal paniek. Verschillende passagiers hangen volledig onder het bloed, hebben een gebroken lichaamsdeel of zijn verbrijzeld. Roberto, iemand van de rugbyspelers, ontfermt zich over deze mensen.
Eduardo.
Op het scherm zien we verschijnen. Dag 1, 13 oktober 1972. De piloten leven nog, roept Roberto. Vertel me hoe de radio werkt, zegt Roberto tegen een van de piloten. Die piloot kan amper spreken. Hij is zwaar gekwetst en zal de nacht niet halen. Hij hangt vol bloed. Het bloed vloeit uit zijn mond. Hij probeert te antwoorden, maar het lukt niet. Op de achtergrond horen ze iemand om hulp roepen. Roberto gaat samen met enkele anderen kijken waar het geluid vandaan komt.
No se prende nada, ni una luz. Necesito que me digas cómo funciona la radio. ¿Qué aprieto? Hola. Nos caímos en la montaña, somos uruguayos. Nos caímos en la montaña, ¿alguien me escucha? ¿Esto funciona o no? ¿Eh? ¿Eh?
Pasamos a Curicó.
¿De qué hablas?
Pasamos a Curicó.
¿Qué es Curicó? Repetí, no te entiendo.
Numa blijft nog even bij de piloot. De piloot wil hem nog iets zeggen. Numa komt dichterbij om naar hem te luisteren. Hij zegt met zijn laatste adem: mogen God jullie bijstaan. De eerste nacht valt. Het is een regelrechte nachtmerrie. De temperaturen zakken met 30 graden. Iedereen kruipt dicht tegen elkaar om warm te krijgen in het vliegtuigrak. De levenden en de doden liggen tegen elkaar. De gewonden schreeuwen het uit van de pijn. Net zoals iedereen. Sommigen roepen naar hun moeder.
La noche cae como una emboscada. En pocos minutos la temperatura baja 30 grados. Si no nos mató el avión, nos va a matar el frío. Nos apilamos como podemos. Vivos y muertos. Mezclados. Así pasamos la noche.
¡Nadie se duerme! ¡Se van a congelar!
Gritan los heridos.
¡Vamos!
Y los ilesos.
¡Suéltame, papá! ¡Mamá!
Ahora sale.
Dan is de nacht gepasseerd. 5 mensen zijn dezelfde nacht nog overleden. De overlevenden stappen uit het wrak. Er is niets anders te zien dan bergen en sneeuw. Een eindeloze sneeuwmassa. Er wordt plaats in het wrak gemaakt om de zieken te verzorgen. Gustavo stelt voor om al het belangrijke materiaal te verzamelen in 1 bak, zoals al het voedsel. Alle gaten in het vliegtuigwrak worden dichtgestopt om te beschutten tegen de kou. De doden worden verzameld aan de andere kant van de zone. De dagen gaan voorbij. De 3e dag is gepasseerd. Het eten is op. De overlevenden fantaseren wat ze allemaal graag zouden eten. Friet, een gebakken ei, een broodje, spek. Regelmatig horen ze in de verte een vliegtuig op zoektocht. Maar ze lijken te zoeken in verkeerde zones. Wanneer ze een vliegtuig horen naderen, roepen ze om ter luidst. Maar niemand die hen hoort. Ze proberen met gebroken stukken glas naar hen signalen te sturen. Maar ook dit is tevergeefs. Ze maken een groot kruis in de grond met verschillende brokstukken, met de hoop dat iemand het ziet. Ze vinden ons wel, zegt Gustavo. Adolfa antwoordt: we kunnen niet zo doorgaan. Hoe lang hebben we? Gustavo zegt: ken je de regel van 3? Nee, antwoordt Adolfa. 3 minuten zonder lucht, 3 dagen zonder water en 3 weken zonder eten. 3 weken zonder eten? Het is pas dag 3 en ik verga al, vertelt Daniel. Roberto, die geneeskunde studeert, zegt: het is hier erger, het is koud, we zitten hoog, we verbranden veel meer calorieën.
Si nos siguen buscando, que no nos vieron.
Van a venir. Hay que tener fe.
Fe. Como fe.
Y una palabra de esto a los más chicos. Si se lo dicen, le van a hundir la moral. Ustedes son los más grandes acá. Y tienen una responsabilidad. El rescate va a venir.
Así no vamos a aguantar, ¿eh?
¿Cuánto podemos estar así?
¿Conocés la regla de 3?
No.
3 minutos sin respirar, 3 días sin consumir agua. 3 semanas sin comer.
3 semanas sin comer. Si yo llevo 3 días sin comer y me estoy muriendo de hambre.
Acá es mucho peor. Estamos con frío en la altura. Estamos consumiendo 3 o 4 veces más de calorías.
Numa zegt: Rocky vertelde over de accu's. Die zaten in de staart. We moeten omhoog klimmen, naar waar het vliegtuig crashte. en de radio aan de praat krijgen. Nando, iemand van de rugbyspelers, is na 3 dagen ontwaakt. Zijn gezicht is helemaal opgeblazen van de val tijdens de crash. Hij wil zijn zus Suzy zien, die ook naar de reis is meegegaan. Zijn zus Suzy ligt wat verderop in het wrak te slapen. Nando kruipt naar zijn zus en omhelst haar. Waar is mijn moeder? Ze is overleden, zeggen de anderen droevig. 4 jonge mannen volgen het spoor dat het vliegtuig heeft afgelegd met de hoop om de staart te vinden. Wanneer de jongens op de top staan, kijken ze naar beneden naar het vliegtuigwrak. Ze schrikken erg dat het vliegtuigwrak van bovenaf niet te onderscheiden is van een kleine rots. In de verte zien de jonge mannen een lawine afkomen. Laten we snel teruggaan, zeggen ze. Wanneer teruggekomen, maken ze met verschillende brokstukken nog een groter kruis. We horen Numa zeggen: we hebben al 6 dagen niet gegeten. Gisteren verdeelden we het laatste eten, wat zoute krakkers. Nu is er niks meer. We zien dat Numa 's nachts wat uit de muur van het vliegtuig schraapt en dat in zijn mond steekt. Maar het smaakt vreselijk en hij spuwt het onmiddellijk terug uit.
Ya van 6 días sin comer. Anoche repartimos lo último que nos quedaba. Un paquete de galletitas. Ya no hay más.
De 7e dag zegt Aldolfa tegen Daniel: Carlitos vertelde me iets. Hij zegt dat Nando doorslaagt. Gisteravond zei hij dat hij weigert te verhongeren. Als het moet, eet hij de lijken op. Ik zei dat we geen keus hebben. Daniel denkt diep na en antwoordt: als we door willen, moeten we blijven leven. Om te leven moeten we eten. De volgende nacht overwegen de overlevenden om de lijken te gebruiken als voedsel. Gustavo, de coach van de rugbyploeg, is hier geen voorstander van. Er stelt zich een erg morele kwestie voor. Zou God het hun kunnen vergeven? De meesten vermoeden dat God het wel zou begrijpen. Er is veel discussie en tweedracht. Een van de 2 enige vrouwelijke overlevenden zegt dat zij het ook niet kan. Het is zoals een orgaandonatie. Maar voor een orgaandonatie heb je toestemming nodig, zegt Numa. We kunnen niet een lichaam gebruiken zonder toestemming. Hebben we dan niet recht om te overleven, zegt Roberto.
Marcelo. No vienen. Nos estamos muriendo de hambre. Nos estamos consumiendo.
7 días y 7 noches sin comer. Nada. Si no comemos, nos vamos a morir.
¿Comer qué? Vos estás loco, Roberto. Vas a hacer que todos los demás se vuelvan locos también.
Afuera hay comida.
Afuera hay proteína, energía que necesitamos. ¿Sabés lo que es una locura, Marcelo? Seguir como
Roberto.
Estamos.
Roberto.
Roberto tiene razón. Estamos hablando de vivir o morir, Marcelo.
Y si en 2 días aparece el rescate, ¿qué vamos a hacer, Fito? No podemos aguantar 2 días más.
¿Sabes lo que pasa cuando dejas de comer por tanto tiempo?
Roberto.
El cuerpo se seca, como una planta. Se seca el cerebro. No puedes pensar, Marcelo.
Yo estoy meando negro.
Yo también estoy meando negro.
¿Y si lo hacemos?
Wanneer Numa naar buiten gaat om te plassen, ziet hij dat zijn urine zwart is. Dit is een teken van ondervoeding. En wanneer hij zijn riem wil toedoen, merkt hij dat zelfs het kleinste gaatje te groot is geworden. De volgende nacht overlijdt de zus van Nando. Nando voelt zich intens ongelukkig. Hij heeft net zijn moeder moeten afgeven en nu is ook zijn zus overleden. De pijn van de honger is niet te harden. Het lukt niet meer. Sommige jongens hebben een scherp mes gemaakt van een gebroken ruit en gaan naar buiten. Numa ziet ze door het raam stukken van de lijken snijden en eten. De honger is zo groot dat één voor één de jongeren naar buiten gaan. Numa weigert. Zijn beste vriend Pango kijkt Numa in de ogen en loopt, na zich te excuseren, ook naar buiten. Dagelijks snijden drie jonge mannen stukken vlees van de lijken. Ze doen dit uit het zicht, zodat niemand dit hoeft te zien. Sommige van de jongelui consumeren het vlees met wat ijs, zodat het makkelijker naar binnen gaat. Het is een erg zware morele kwestie die we ons niet kunnen voorstellen. Want wat kan honger mensen tot absurde beslissingen leiden? De jongens weten zelf niet wat ze ervan moeten denken. Maar willen ze overleven, dan moeten ze wel eten. Verschillende leden beslissen niet te eten. Ze hopen en bidden dat er snel mensen komen om hen te helpen. Ze staren dagelijks naar de lucht, hopend dat er snel hulp komt van bovenaf. Ik heb iets gevonden, zegt een van de jongeren. In de sneeuw ligt een valies. Haastig kijken de jongeren de valies na. Er zitten kleren en persoonlijke bezittingen in, waaronder een radio. Roy, repareer hem, zeggen de jongens. Roy begint de radio te ontmantelen. Hij weet hem terug te monteren. Hij heeft een kabel verbonden aan een zelf ineengestoken antenne. Coco staat op het vliegtuigwrak en de anderen geven hem instructies hoe hij precies met de antenne moet staan. We zien Numa in het vliegtuig zitten. Pango, zijn beste vriend, komt naast hem zitten. Hier, zegt hij. Hij geeft een stuk ijs aan Numa. Numa zegt, wat is dat? Hierop antwoordt Pango, in het ijs is het minder erg om het vlees te eten. Numa antwoordt, nee, dank je. Ik hou het wel vol. Pango zegt, je moet eten, Numa. Maar Numa antwoordt, het is niet oké.
Toma. ¿Qué es eso? Dale. La niña es más fácil.
No, gracias. Puedo aguantar.
Tienes que comer, Numa.
Op gegeven moment horen we verschillende jongeren roepen in paniek. De camera neemt ons dichter mee naar wat er gaande is. Het blijkt dat de jongeren op de radio hoorden dat de zoektocht naar het rugbyteam beëindigd is. We zien iedereen erg aangedaan van dit hartverscheurende bericht. Iemand smijt zijn stoel naar het vliegtuig. Anderen zien we oftewel luid op schreeuwen, huilen of compleet neergeslagen ineengedoken vallen.
Abrimos la información de última hora. Acaba de finalizar la búsqueda del avión uruguayo siniestrado en los Andes con un grupo de rugbyistas de Old Christians. En los 10 días que ordena el protocolo, se realizaron 66 misiones de búsqueda y rescate con 17 aviones de la Fuerza Aérea Chilena, así como aeronaves de la Fuerza Aérea Uruguaya y Argentina.
De coach Gustavo, beseft dat het nooit gaat lukken om weg te geraken. Hij doet een oproep dat iedereen probeert te eten van het vlees van de lijken. Want dat lijkt hem de enige kans op overleven. Het enige wat we hebben is ons leven, zegt hij. Dat moeten we boven alles beschermen. Drie jongeren sprankelen al hun moed bijeen en gaan terug op zoek naar de staart van het vliegtuig, in de hoop om daar meer bruikbaar materiaal te vinden. Op hun weg naar de staart van het vliegtuig komen ze verschillende lijken tegen van hun vrienden en familie, die meteen bij het verliezen van de staart van het vliegtuig uit het toestel gevallen zijn. Het is een zware tocht om de staart van het vliegtuig te vinden. De weg is steil en ijskoud. Het wordt snel nacht. De drie jongens moeten dicht tegen elkaar liggen om in leven te blijven. De volgende morgen zijn ze helemaal ondergesneeuwd. De zon komt op. Het is de jongeren niet gelukt om het wrak te vinden. Ze keren terug naar de anderen. Nando vraagt de jongeren uit wanneer ze teruggekomen zijn. Er begint een idee in hem te ontstaan om de bergen over te gaan, op weg naar Chili. Nando geeft Numa een stuk vlees. Met een groot verdriet eet hij dit op. Numa probeert het meteen in te slikken. Hij begint zich meer en meer te beseffen dat er een kans bestaat dat hij wel eens nooit meer thuis zal geraken. Nando echter geeft hem hoop. Nando probeert elke dag aan te sterken en is zijn benen aan het trainen om een grote klim te maken. We zijn dag 17 na de ramp. We zien de overlevenden samen zitten in het vliegtuigwrak. De sfeer zit goed. Iedereen zegt om te beurten een poëtisch gedicht. We zien de groep voor het eerst nog eens echt lachen. Maar het moment van vreugde is maar van korte duur. Plots klinkt er een zwaar kloppend geluid. Iedereen kijkt angstig om zich heen. Want van waar zou dit geluid vandaan komen? Plots komt er een grote lawine op het vliegtuigwrak af. De lawine geraakt in het wrak. Iedereen wordt bedolven met sneeuw.
De la heladera fría.
De la montaña.
Vamos, Numa. Vamos.
De eerste overlevenden komen uit de sneeuw. Er heerst paniek. Iedereen begint te graven naar de anderen. Roy, iemand die als eerste uit de sneeuw is kunnen ontsnappen, loopt recht naar buiten. De hele omgeving is bedekt door de sneeuw van de lawine. Roy keert snel terug om de anderen te bevrijden. Iedereen schreeuwt het uit van paniek. Desondanks alle inspanningen is het niet gelukt om iedereen te redden. Er zijn ook nu weer velen van het gezelschap gestorven. Degenen die nog leven proberen via de opening van het wrak naar buiten te gaan. Maar de ingang is afgesloten door de sneeuw die gevallen is. Het is ontzettend donker in het toestel. De bondscoach, Gustavo, heeft het niet overleefd. De enige vrouw die nog leefde en 6 andere mannen hebben de nacht niet gehaald. De jongeren die nog leven hebben de moed nu helemaal verloren. Om te overleven eten ze het vlees van de bevroren lijken in het wrak. Voordien werden de lijken gesneden in het verborgene, door 3 man, zodat niemand dit hoefde te zien. Nu is de omgeving zo klein dat het voedsel een duidelijk gezicht heeft. Numa komt net tot de bedenking dat het 30 oktober is. Hij is jarig vandaag. Hij is 25 jaar geworden. Op gegeven moment wordt het Numa te veel. Hij kan niet meer. Hij ziet het raam van het vliegtuig. Hij neemt een ijzeren staaf en begint op het raam te kloppen. Eindelijk breekt het. Hij stampt met zijn been om het nog verder stuk te slaan. Bij het terugtrekken van zijn been raakt het een van de glasscherven. Er ontstaat een wond in het been van Numa. Eindelijk zien ze licht. Via de opening gaan ze naar buiten. Ze proberen overdag het vliegtuigwrak terug op te graven. Want ze moeten namelijk, om de nacht te overleven, terug in het wrak kunnen schuilen. Nando begint meer en meer jongeren die fit genoeg zijn te overtuigen om de berg te beklimmen en zelf naar Chili te gaan. De meeste jongeren zijn te hard verzwakt om dat te kunnen doen. We zijn ondertussen dag 36. Vier van de jonge mannen gaan de tocht wagen over de berg. Dit zijn onder andere Nando en Numa. Ze stappen richting Argentinië. Het is een zware en steile tocht. Numa, die zich verwond heeft aan zijn been, vertelt dit niet aan de anderen. De wond is echter aan het ontsteken en de pijn ervan neemt erg toe. Tijdens de tocht kan Numa de pijn niet meer verstoppen. En hij valt op een gegeven moment om. Wanneer de andere jonge mannen naar zijn been kijken, zien ze de zware infectie op de wonden. Numa maakt het besluit om terug te keren naar het vliegtuigwrak. De film laat ons zien dat het eten van de stukken vlees na verloop van tijd geen drempel meer is. Het is bijna normaal geworden voor de overlevenden. De andere mannen die op weg waren naar Chili zijn een paar dagen later teruggekomen. Ze hebben de staart van het vliegtuig gevonden. Daar vonden ze sigaretten, whisky en ook wat chocolade. Je kan je niet voorstellen hoe gelukkig de jonge mannen zijn om eindelijk nog eens chocolade te proeven. In de staart van het vliegtuig hebben ze ook accu's gevonden. Daarmee kan een radio aangesloten worden, in de hoop dat er contact genomen kan worden met de buitenwereld. Vier jonge mannen gaan terug naar de staart van het vliegtuig. Roy, iemand die heel technisch aangelegd is, gaat terug met hen mee. Pango ziet dat de rug van Numa helemaal aan het ontsteken is. De ontsteking is in de bloedbaan terechtgekomen. Pango zit naast Numa en zegt: "Kom op, hier, neem wat." Hij reikt Numa een stuk vlees aan. "Je moet eten, Numa. Neem de helft. Geef het niet op. Numa kijkt zijn beste vriend aan en zegt: ik geef het niet op, Pancho. Ik ga dood.
Raciones de comida no alcanzan y saqueamos los huesos. Lo que al principio parecía impensable se convirtió en habitual. Después dejamos de darle importancia.
Toma, come un poco. Tienes que comer, Numa. Mitad y mitad. No te rindas ahora.
No me estoy rindiendo, Pancho. Me estoy muriendo.
Het doet pijn. Dat ik niet meer voor jullie kan doen. Hou op, antwoordt Pancho. Denk aan jezelf. Numa zegt: aan mezelf denken? Kijk naar me. Ik ben 25 jaar, Pancho. Ik heb mijn hele leven voor me. Ik wil nog zoveel doen. Ik wil mijn broers en zussen weer zien. Ik wil mijn vader en moeder zien. Ik wil dansen. Pancho antwoordt: je danst nooit. Hierop zegt Numa: weet ik. Maar nu wil ik het. Ik wil alles doen, Pancho. Ik wil lachen. Ik wil huilen. Pancho zegt: huil dan. Ik kan het niet, antwoordt Numa. Huil, zegt Pancho zacht. Kom op, huil dan. Huil samen met mij. Numa moet wat lachen. Hierop zegt Pancho: waarom lach je? Huil samen met mij. Kom op, laat het eruit. Kom op, dommert. Kom op. Het lachen van Numa verandert al snel in tranen. Numa barst in tranen uit. En Pancho omhelst zijn beste vriend.
Me duele, no. No puedo hacer más por usted.
Déjate joder. Piensa en vos.
¿Crees que piense en mí? Mira cómo estoy. Tengo 25 años, Pancho. Tengo una vida por delante. Me queda todo por hacer. Quiero volver a ver a mis hermanos. Quiero ver a mi madre, ver a mi padre. Quiero bailar.
Vos nunca bailás.
Ya sé. Pero ahora quiero. Tengo ganas de todo, Pancho. Quiero reír. Quiero llorar.
Llora.
No puedo.
Llora. Dale. Dale, llora. Llora conmigo. ¿Qué te reís? Llora conmigo, dale. Soltalo. Dale, bobo. Dale.
In de tussentijd proberen Nando, Roberto en Roy de radio van de staart van het vliegtuig terug aan de praat te krijgen. Maar het loopt mis. Er komt te veel stroom naar de radio en deze gaat stuk. Weer de zoveelste teleurstelling voor de jonge mannen. Compleet uitgeput komen de heren terug aan het vliegtuigwrak. Het enige lichtpuntje is dat ze in de staart van het vliegtuig een waterdichte stof hebben gevonden. Hiermee kunnen ze een slaapzak maken en kunnen ze buiten slapen. Dat kan gebruikt worden om een lange tocht in de bergen te maken. Na een radiobericht te horen dat de zoektocht naar het vliegtuigwrak hervat wordt, ontstaat er terug het verlangen om met een paar leden zelf naar Chili te gaan, om hulp te vragen. We zijn nu al 58 dagen na de vliegtuigramp. De jonge mannen zijn al 2 maanden aan het overleven. De jongeren proberen dagelijks de moed erin te houden. Dit doen ze door te zingen, te fluiten of door foto's te nemen. De echte foto's van de ramp kan je trouwens terugvinden op het internet. Nando is bij Numa. Numa voelt dat hij het niet gaat overleven. Hij zegt: ik wil dat je weet dat je toestemming hebt om mijn lichaam te gebruiken. Nando antwoordt: Numa, zeg niet zulke dingen. Hierop zegt Numa: ik weet dat ik hier niet wegkom. Zeg dat niet, antwoordt Nando hierop. Numa kijkt Nando rustig aan en zegt: het is waar, maar het is oké. Ik heb er vrede mee. Ik ben klaar voor wat hierna komt. Nando kijkt droevig en zegt: dat zijn we allebei. Numa vervolgt zijn uitleg: en het maakt me zo gelukkig om te weten dat jullie het gaan halen.
Nando, quiero que sepas que tenés mi permiso para usar mi cuerpo.
Déjate joder, Numa, no eres así.
Y sé que yo no voy a volver.
No digas eso.
Es la verdad. Pero está bien. Está bien, estoy tranquilo. Estoy preparado para lo que viene. Los dos lo estamos. Y me pone muy feliz saber que ustedes sí lo van a lograr. Eso me pone contento, Nando.
Numa omhelst Nando. We zien de avond erop volgend dat Roberto, die voor dokter studeert, de rug van Numa verzorgt. Numa kijkt naar Roberto. Het lijkt alsof hij afscheid neemt. Hij houdt zijn hand tegen het gezicht van Roberto. Dank je, zegt Numa zacht. We horen vervolgens Numa zeggen:
me llamo Numa. Morí el 11 de diciembre de 1972. Mientras dormía.
Mijn naam is Numa. Ik stierf op 11 december 1972. In mijn slaap. In het hand van de overleden Numa steekt een briefje. Hierop staat: er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. De dag daarop bereiden Roy, Roberto en Nando zich voor op een grote tocht. Ze gaan de bergen oversteken. Ze nemen de slaapzak mee die ze hebben gemaakt en wat vlees om te overleven. Ze omhelzen degenen die achterblijven en hopen elkaar nog terug te mogen zien. Het is een zware tocht. Vooral de nachten zijn te vreselijk voor woorden. Ze graven voor 's nachts een put in de sneeuw en stoppen zich met de slaapzak erin om de nacht te overleven. De weg is lang en eindeloos. Wanneer ze de eerste bergtop overgeklommen zijn, zien ze nog een eindeloze lange tocht met vele andere bergtoppen. Af en toe begint Roberto de moed te verliezen. Er komt maar geen licht in de tunnel. Nando daarentegen geeft niet op. Hij blijft optimistisch. Hij motiveert Roberto om te blijven doorzetten. Roberto komt tot de bedenking dat er nog maar voedsel is voor 1 week. Nando zegt tegen Roberto: wat zullen we doen? Wachten bij het vliegtuig of doorzetten? Roy besluit om terug te keren. Zo is er nog genoeg voedsel voor 10 dagen voor Roberto en Nando. Na lange dagen zijn Roberto en Nando eindelijk op een stuk gekomen waar geen sneeuw meer is. De zolen van Nando zijn stuk van het wandelen. Met een lap stof maken ze deze steviger. Op zekere morgen komen Roberto en Nando aan een waterval. Ze drinken van het water en frissen zich op. Roberto is erg verzwakt en kan moeilijk recht staan. Wanneer plots hij een man zittend op een paard aan de overkant ziet. Help ons, roepen Nando en Roberto. Ze zwaaien met hun armen naar de man. De man hangt een boodschap aan een steen en gooit deze richting Roberto en Nando. Nando schrijft een antwoord op de brief, bindt deze aan een steen en gooit deze terug richting de man. Op de brief heeft Nando geschreven dat ze de overlevenden zijn van het vliegtuig dat gecrashed is in het Andesgebergte. De man neemt Nando en Roberto mee en stuurt een fax naar de luchtreddingsdienst.
Roberto! Roberto! Nando! Ayúdenos, por favor!
Ze krijgen door de man een maaltijd aangeboden. Het is onbeschrijfelijk voor Nando en Roberto om eindelijk nog eens gewoon voedsel te eten. Vervolgens neemt de film ons mee naar de luchtreddingdienst. Een man spurt naar het hoofd om te melden dat het vermiste vliegtuig is gelokaliseerd. Het hoofd stuurt meteen mannen om de jongens te gaan halen.
Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. En el avión quedaron 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo.
Llamada de San Fernando.
No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba?
¿Cuándo nos van a buscar arriba?
Por favor, por favor. No podemos ni caminar.
No podemos ni caminar.
¿Dónde estamos?
We zien een cameraploeg arriveren naar Nando en Roberto. De mensen zijn erg benieuwd wat er zich allemaal heeft afgespeeld in de bergen. Vervolgens zien we de mannen die in het vliegtuigwrak wachten. Ze horen op de radio dat de mensen op komst zijn om hen te komen halen. Ze voelen eindelijk na lange tijd terug hoop. Zou deze lijdensweg eindelijk ten einde zijn? Ze proberen zich in de mate van het mogelijk op te frissen en te verzorgen. Wanneer plots ze eindelijk het geluid van de helikopters horen. Er heerst een grote euforie. Eindelijk is er een einde in zicht. De jongens worden meegenomen. De camera laat ons nog een laatste blik werpen op de wrakken waar de jonge mannen 2 maanden hebben doorgebracht. Op 22 december keerden 16 overlevenden terug uit de Andes. Eindelijk kunnen ze terug hun geliefde ontmoeten. De media zijn erg benieuwd naar hun verhaal. Ze komen overal op het nieuws. Eindelijk kunnen ze terug naar de gewone samenleving. Maar de littekens die ze tijdens deze gruwelijke 2 maanden verworven hebben, zullen altijd blijven bestaan. Dat ze de lijken hebben opgegeten om te overleven, hebben ze in eerste instantie proberen te verzwijgen. Ze vertelden tegen de media dat ze overleefd hadden op kaas die ze bij zich droegen. De overlevenden wilden eerst de ware verhalen delen met hun intieme kring, voor ze aan de wijde wereld zouden verkondigen. Er circuleerden blijkbaar al verschillende geruchten dat ze bewust mensen vermoord hadden om op te eten. 2 van de overlevenden heeft achteraf meegewerkt aan 2 boeken en aan 2 films. Onder andere de film Alive van 1993. Daarnaast bestaat er ook een officiële website van de vliegtuigenramp. Achteraf heeft men op de plaats van de ramp de gestorvenen begraven en een kruis geplaatst ter herdenking van de 29 doden en de 16 overlevenden. Het vliegtuigwrak hebben ze achteraf verbrand om nieuwsgierige toeristen te vermijden. Paus Johannes Paulus II heeft de overlevenden ontvangen en hen vergeven voor het eten van de lijken. Het was dan ook een uitzonderlijk extreme situatie. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde van deze aflevering gekomen. We raden de film sterk aan. De film is heftig om naar te kijken, maar omvat ook heel veel schoonheid. De manier waarop de overlevenden voor elkaar hebben gezorgd is waarlijk wonderbaarlijk. Het waren erg gelovige jongeren. En door het geloof hebben ze telkens de kracht gevonden om te blijven doorzitten. Om deze aflevering af te sluiten, beluisteren we nog naar 1 van de fragmenten van de prachtige soundtrack. We wensen jullie nog een mooie dag verder en tot de volgende aflevering.